Felix en Sophie.
Hallo en leuk dat je weer luistert naar de Felix en Sophie podcast. Met deze keer de tweede lezing uit onze editie van december 2023, gegeven door Mark Leegsma. Mark Leegsma studeerde klinische psychologie en filosofie en is docent aan de Hogeschool voor Toegepaste Filosofie. In deze lezing presenteert hij een speculatieve analogie tussen het begrip crisis en kritiek. Veel luisterplezier.
Ik ga met de deur in huis vallen. Het thema van vanavond is crisis in crisis. In de zin dat het begrip crisis zelf in crisis verkeert. Het gaat met crisis tenslotte vaker wel dan niet verkeerd. Denk aan de bankencrisis, de coronacrisis, de stikstofcrisis, of een echtscheiding, psychose of een andere persoonlijke crisis. Nou, Floris heeft er in zijn inleiding ook al op gezinspeeld. De gedachte is dat elk van die crisis een kans is, of liever gezegd was. Om de dingen zo niet beter dan toch anders te gaan doen. Maar de grote verandering waar de crisis zwanger van lijkt, komt er niet uit. Revolutionair potentieel gaat in rook op. Beloftes worden gebroken. Talent blijft onbenut. Als we het thema crisis in crisis zo opvatten, ligt het voor de hand de vraag te stellen die we in crisissituaties altijd stellen. Wat is er verkeerd gegaan? En hoe, waar, wanneer en door wie? Maar als de crisis in crisis verkeert, is die vraagstelling dan niet in de crisis inbegrepen? En heeft het dan nog wel zin om die vraag te stellen? Ik zou denken van niet. Dat het verkeerd gaat met de crisis kunnen we namelijk wel als afwijking van een norm beschouwen. Maar hoe lang hou je dat vol als er meer afwijkingen dan zogenaamd normale gevallen blijken te zijn? Is het niet eerder normaal dat crisis verkeerd gaan? Zo ja, dan moeten we ons toch eens afvragen of dat verkeerd gaan, in plaats van een accident, om het maar eens even filosofisch te benoemen, een ongeluk dat aan een of andere toevallige omstandigheid te wijten is, of het in plaats daarvan geen attribuut is van het ding zelf. Daarom zal ik het accent in het thema, crisis in crisis, anders leggen en de vraag opnieuw stellen. Niet hoe is het gekomen dat de crisis in crisis verkeert, maar wat is de crisis in crisis? Wat is er de essentie of het wezen van? Niet dat ik er een metafysisch verhaal van wil maken, maar om deze vraag te stellen, laat staan te beantwoorden, moet ik wel aannemen dat er iets is waar de term crisis op slaat en niet alleen maar het begrip crisis zelf, dat al circulerend zijn eigen sociaal-politieke realiteit schept en of de schijn daarvan ophoudt. Om die reden stel ik een speculatieve analogie voor tussen crisis en kritiek. En daarmee bedoel ik het filosofisch genre in het algemeen en kanskritiek van de zuivere reden in het bijzonder. Crisis en kritiek hebben dezelfde etymologische wortels. Beide woorden stammen van het oud-Griekse werkwoord krinein, dat afsnijden en scheiden en in overdrachtelijke zin beslissen en oordelen betekent. Een etymologische verwantschap maakt nog geen analogie. Maar wat kritiek is, laat zich wel het best omschrijven door wat ze bewerkstelligt, namelijk scheiding. Kritiek scheidt de dingen zelf. Ik denk dat de meesten van jullie de term dat ding an sich wel zullen kennen. Scheidt de dingen zelf van hoe ze voor ons verschijnen. Scheidt wat aan de zintuigen is gegeven van de objectivering daarvan door het verstand. En scheidt zo in bredere zin een passieve ontvankelijkheid van een relatief actief denkvermogen. Relatief, voor zover het afhankelijk is, precies van materiaal dat het van de zintuigen ontvangt. Het punt van de kritiek lijkt dan te zijn dat de ontvankelijkheid, waar het denkvermogen in de engere, logische zin van afhangt, er eerder is dan dit vermogen zelf. Ik zeg eerder tussen aanhalingstekens, want daar begint het probleem eigenlijk al. Afhankelijk van een toevallig gegeven zou dat denkvermogen dus nooit kunnen stellen dat iets logisch, laat staan metafysisch, noodzakelijk zo is of niet zo is. En de implicatie is dan dat niets noodzakelijk en alles mogelijk is. Niets moet, maar het moet kunnen. Over de vraag of Kant, aartsvader van de kritiek, die implicatie wel radicaal genoeg heeft doordacht, is in de geschiedenis van de moderne filosofie veel te doen geweest. Sterker nog, dit is weliswaar mijn mening, maar de steeds radicalere uitwerking van wat er voor het denken gebeurt, is tot op zekere hoogte de geschiedenis van de filosofie naar Kant. De ironie is dan ook dat daar nog een ongemakkelijke vraag aan vooraf gaat. En die vraag is: wat maakt de kritische scheiding zelf noodzakelijk? Wat deze vraag ongemakkelijk maakt, is het volgende. Als de kritische scheiding niet zomaar een psychologisch feit of een feit van een ander soort is, maar rechtens zo is, niet alleen de facto, maar ook de jure, dan moet er een gedachte achter zitten. Maar wat mag een gedachte voor het denken gebeurd dan wel zijn? Wat kan die zijn? Vreemd genoeg duidt Kant zo'n gedachte wel degelijk aan als hij in de kritiek van de zuivere reden het zogeheten ontologisch godsbewijs weerlegt. Dat bewijs gaat als volgt. God is een perfect wezen. Perfect wil zeggen dat je alle mogelijke predicaten bezit. Bestaan is een predicaat, ergo God bestaat. Kant brengt hiertegen in dat het van een ding met een bepaalde eigenschap, predicaat, een verzameling eigenschappen of zelfs alle mogelijke eigenschappen altijd nog maar de vraag is of het er ook is en zo is als het is. In de zin van echt zijn, er zijn of zo zijn is bestaan dus geen eigenschap of predicaat. En hiermee zet Kant niet alleen een streep door dit godsbewijs, maar door elk zogenaamd, zogeheten moet ik zeggen, absoluut noodzakelijk zijnde. Dat wil zeggen een zijnde waarvan de betekenis alleen al het bestaan zou insluiten. Wat iets is, wil dus niet zeggen dat het ook zo is. Integendeel, wat iets ook mag zijn, neemt niet de vraag weg of het echt is wat het is. Uit het eerste kan en mag nooit het laatste worden afgeleid, net zo min als andersom. Hiermee wordt duidelijk waar de hele kritiek werkelijk op neerkomt. De scheiding van bestaan en betekenis. Nooit is iets simpelweg wat het is, omdat wat het is gescheiden is van dat het is wat het is. En voor zover de kritiek staat of valt bij deze scheiding, dringt zich des te meer de vraag op wat bestaan noodzakelijk van betekenis scheidt. Ten slotte moet Kant's gedachte zelf op zijn minst logisch noodzakelijk zijn om de kritiek die erop rust geldig te maken, terwijl juist deze noodzaak te denken geeft. En de vraag is inderdaad ook of die noodzaak wel te denken is. Dat bestaan noodzakelijk en rechtens van betekenis is gescheiden zou immers alleen zijn af te leiden uit, jawel, de betekenis van bestaan. Maar wat mag die noodzakelijke betekenis, ja, het wezen van bestaan dan wel zijn? Op die vraag kan de kritische scheiding en bij uitbreiding de hele kritiek niet anders dan een antwoord vooronderstellen, terwijl ze het beantwoorden van die vraag zelf juist onmogelijk maakt. Zo vormt het wezen van bestaan voor de kritiek een onoplosbaar probleem. En dat is wat mij betreft het punt van de analogie. Dus onthoud, hou hem vast. Onder crisis versta ik precies dit probleem, het kritische probleem van bestaan. Om uit te vinden wat we over de crisis in crisis te weten kunnen komen, zal ik dat probleem nu verder uitwerken. Het moet trouwens ook worden uitgewerkt, want als de kritische scheiding noodzakelijk wil zijn en de kritiek in het algemeen geldig wil blijven, dan moet er een denken zijn dat bewijzen van ondergronds supplement doet wat de kritiek zelf niet kan doen, namelijk antwoord geven op de vraag wat het wezen van bestaan is en het probleem van bestaan oplossen. Dit moet wel een vreemd en duister denken zijn. Want als bestaan inderdaad van betekenis is gescheiden, En als het eerste daardoor op geen enkele manier uit het laatste valt af te leiden, is de implicatie dan niet dat bestaan volstrekt ondenkbaar is? Voor het denken markeert bestaan dan het einde van het denken, terwijl juist dat einde om denken vraagt. Bovendien is het zo dat bestaan, gescheiden van betekenis en te meer als einde van het denken, onmogelijk ergens mee kan overeenstemmen of corresponderen. Daarmee is elke uitspraak van de soort bestaan is, puntje, 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 wat Pieter eerder al een propositie van kennis noemde, daarmee is elke uitspraak van dat soort van de baan. Dat maakt van bestaan de unieke uitzondering op de regel van waarheid als correspondentie. Natuurlijk is dit precies de uitzondering waar de kritische scheiding op neerkomt, maar dat is niet het enige. Hier schuilt ook het vreemde en duistere keerpunt in dat betekenisloos en ondenkbaar bestaan uniek en dus noodzakelijk laat corresponderen met niets. Juist deze unieke non-correspondentie is de waarheid van bestaan. Met andere woorden, de ware identiteit van bestaan is de extreme identiteit, ik spreek van extreme identiteit, van niets. Dit is het duistere en vreemde antwoord op de vraag wat het wezen van bestaan is. Hiermee lijkt het probleem van bestaan nog niet opgelost, maar het een staat niet los van het ander. Integendeel, bestaan is in wezen een probleem. En zoveel blijkt wel uit de waarheid van zijn extreme identiteit. Niets. Het punt is, wat iets is, wordt door niets gescheiden van dat het is wat het is. Dat het is wat het is. De kritische scheiding is letterlijk een scheiding van niets. Het probleem van bestaan, waarvan de kritische scheiding de kern en manifestatie vormt, komt dus rechtstreeks voort uit het wezen van bestaan. Dat het om een wezenlijk probleem gaat, verklaart waarom het noodzakelijk is en dus voor altijd een probleem moet blijven. En juist daarom kan het niet anders dan onoplosbaar zijn. Natuurlijk, dit lost strikt genomen helemaal niets op. En toch houdt dit een vreemde en duistere oplossing in voor het probleem, in de zin dat die onoplosbaarheid dus tot het wezen van bestaan, van het wezenlijke probleem van bestaan, wordt herleid of gereduceerd. Het probleem is dus opgelost, in scare quotes, in de zin dat het is wegverklaard. Rest de vraag, dus net zoals bijvoorbeeld het ik tegenwoordig, nou ja, ik zal niet zeggen door iedereen, maar we hadden een jaar of 10 geleden natuurlijk een mode. De wij zijn ons brein mode. Nou, toen werd het ik of het wij ook wegverklaard. Dus in die zin bedoel ik wegverklaren. Rest de vraag, wat nu eigenlijk het probleem is? Het antwoord ligt besloten in de kritische scheiding van niets. Als wat iets is door niets is gescheiden van dat het is wat het is, dan kan en moet iets en alles worden wat het is. Zichzelf worden. Het wezenlijke probleem van bestaan is zelfwording. En met deze oplossing lijkt het ondergrondse supplement van de kritiek zijn werk te hebben gedaan. Toch staat dit vreemde en duistere denken op ontploffen. Doordat in het wezenlijke probleem van bestaan zelfwording een heuse tijdbom tikt. Zelfwording is de beweging van wat iets is naar dat het is wat het is. Dit is op zijn zachtst gezegd een vreemde beweging, want ze overbrugt een afstand van niets in een tijd van niets. Alles blijft in dat opzicht hetzelfde, maar dat is waar het bij deze beweging juist om gaat. Dat er niets bij komt behalve hetzelfde. Behalve wat iets zelf is en dus altijd al zal zijn geweest. Dat is de vreemde en duistere continuïteit die zelfwording impliceert. Er verstrijkt wel tijd, maar die gaat niet voorbij. Om met de Hongaarse schrijver Laszlo Krasznahorkai uit te spreken. Zo Lijkt het althans, maar het is niet wat het is. Als beweging die niets dan hetzelfde toevoegt, is zelfwording analoog aan de zandhoop die uit een x-aantal zandkorrels bestaat. Alle korrels bij elkaar vormen de zandhoop zelf. Eén enkele zandkorrel daarentegen maakt vanzelfsprekend geen zandhoop. Net zo min als 2, 3, 1000 of oneindig veel zandkorrels. Want elk van die zandkorrels op zich is geen zandhoop. Dus ja, hoe kunnen ze er samen dan wel een maken? Hoeveel er ook zijn. De vraag die zich opdringt is hoe van zandkorrels, die stuk voor stuk niets dan hetzelfde toevoegen, überhaupt de zandhoop zelf kan worden gemaakt. Terwijl de hoop werkelijk uit niets dan korrels bestaat. Sterker nog, het staat van meet af aan vast dat die ene zandhoop bestaat. Maar wanneer? Dat wil zeggen, na hoeveel korrels de hoop bestaat. En zelfs of ze ooit zal bestaan, valt niet te zeggen. Met geen mogelijkheid valt zo de vermeende identiteit van korrels en hoop te beslissen. Deze paradox, de Sorites-paradox, gaat met het beginsel van de identiteit tegen dat beginsel zelf in. De vreemde beweging van zelfwording is nu niet zomaar een voorbeeld van deze paradox. Ik zou zeggen dat ze er dé filosofische belichaming van is. Wat de paradox in het ondergrondse supplement van de kritiek, dus dat vreemde en duistere denken, wat dat daarin blootlegt is het volgende. Dat denken dat antwoord geeft op de vraag naar het wezen van bestaan en het probleem ervan oplost, tussen aanhalingstekens, heeft in de eerste plaats zin, doordat het niet één, maar liefst twee keer uitgaat van ware identiteit. De extreme identiteit van bestaan als niets aan de ene kant, zelfwording als wezenlijk probleem van bestaan aan de andere. Ware identiteit maakt dat dit denken überhaupt zin kan hebben en is er dus de transcendentale mogelijkheidsvoorwaarde van. Tegelijk maakt de vreemde en duistere continuïteit die dit denken impliceert elke identiteit grondig onbeslisbaar. Met als gevolg dat nog het wezen, nog het probleem van bestaan ook maar te denken is. Dit is dus een denken dat zijn eigen transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden teniet doet. Zichzelf qua denken inconsistent maakt en daarom werkelijk niet anders kan dan zichzelf vernietigen. Een dergelijke gebeurtenis van zelfvernietiging noem ik een catastrofe. In deze zin verdient het denken dat onder de kritiek doorwerkt het zonder meer om catastrofaal te worden genoemd. Zo niet om tot de catastrofe van het denken te worden gebombardeerd. En het is toepasselijk om hier van bommen te spreken, voor zover de Sorites-paradox als een soort tijdbom elke ware identiteit ontwricht, maar dat terzijde. We komen in de afrondende fase, mensen. Ik ga nu de analogie tussen crisis en kritiek volledig presenteren. Stap 1 hadden we al. Crisis is als het wezenlijke probleem van bestaan. Stap 2. Dit is het probleem van zelfwording. Stap 3. In de vreemde beweging van zelfwording tikt een filosofische tijdbom de Sorites-paradox. En stap 4. Het denken dat als ondergrondsupplement doorwerkt is catastrofaal, omdat het niet anders kan dan eindigen in zelfvernietiging. En dat brengt ons bij de hamvraag. Leert deze analogie ons iets nieuws over de crisis in crisis? Ik denk van wel. Allereerst leert ze ons iets over de algemene verschijningsvorm van crisis. Als blijkt dat niets is wat het is, of wat op hetzelfde neerkomt, als blijkt dat niets noodzakelijk en alles mogelijk is, dan is het crisis. Vandaar de gedachte dat crisis het begin van verandering is. Als we de analogie volgen, blijkt die gedachte niet onterecht, maar ook niet precies genoeg. Want crisis betreft een heel bepaald soort verandering, namelijk zelfwording. Dat wil zeggen een verandering met zelfbehoud. Om met Gilles Deleuze te spreken, crisis betekent in wezen verschil en herhaling. Zelfwording is uit aard der zaak behoudend. Ze is beperkt en beperkend. I have to change to stay the same, luidt een fraai aforisme van Willem de Koning dat op de naar hem vernoemde kunstacademie in Rotterdam prijkt. En dat slaat de spijker op zijn kop wat mij betreft. Sommigen zullen dat geruststellend vinden, maar wie naar grootse revolutionaire veranderingen verlangt of die zelfs verwacht van een crisis, komt van een koude kermis thuis. Dit lijkt mij één kant, één zin van de crisis in crisis. De andere zin die we uit de analogie kunnen opmaken heeft betrekking op wat wordt geïmpliceerd door de crisis qua verandering met zelfbehoud. Op de tijdbom die daaronder ongehoord wegtikt. Een werkelijk onbeperkte, gevaarlijke verandering. Een verandering met zelfvernietiging, de catastrofe. Onder de crisis werkt de catastrofe door. Dat is, denk ik, de andere, diepere zin van de crisis in crisis. Zegt deze dubbelzinnige duiding ons wat de crisis in crisis is, laat staan of de crisis echt in crisis is? Nee, de analogie is en blijft speculatief. Als ze ons al iets te kennen geeft, dan is de bron van die kennis niet de ervaring, maar het denken. En om die reden moet ze ook te denken blijven geven. Het voorbeeld waar ik mee wil afsluiten is daarom minder een illustratie van wat crisis is dan een vraag. Of het een crisis is, ja of nee. Het voorbeeld is klimaatverandering. En de vraag is precies waar het hier om gaat. Klimaatcrisis of klimaatcatastrofe? Of valt hier geen eenduidig antwoord op te geven? Hoe dan ook, de vraag geeft te denken. Staat ons voortbestaan in de zin van onze gemeenschap en toekomst op het spel? En terwijl ze te denken geeft, vraagt deze vraag ook iets van ons. Om te beslissen of we onszelf op het spel zullen zetten. Onze zelfwording. Ja of nee? Dank u wel.
Bedankt voor het luisteren naar Mark Leegsma. Zou je zelf nou ook wel eens live bij zo'n editie willen zijn? Je vragen stellen aan de sprekers en het gesprek tussen de sprekers en het publiek mee willen maken? Dat kan natuurlijk. Iedere derde dinsdag van de maand organiseert Felix en Sophie een programma in Theater Perdu aan de Cloveniersburgwal in Amsterdam. Misschien zien we je daar. Voor nu, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Felix en Sophie. Felix en Sophie. Felix en Sophie.